Ik hoop niet dat ik straks in mijn bejaardentehuis zit en dat ze dan opeens er maar van uitgaan dat ik een vrouw had met wie ik de kinderen had. Of dat ik hier opeens de homo van Kamer 26 word.
Welkom. Je luistert naar een serie gesprekken met ouderen die hun ware identiteit zochten en vonden. Ouderen die op latere leeftijd uit de kast kwamen. Ouderen die in de verkeerde verpakking geboren zijn. En ouderen die opgroeiden in een tijdsgeest waarin er anders werd aangekeken tegen hun seksuele geaardheid. Het Nationaal Ouderenfonds gaat in gesprek met LHBTI-ouderen. Willem en Daan zijn het eerste homoseksuele echtpaar in Nederland dat via een draagster 4 kinderen kreeg. Ze vertellen ons over hun veranderende frontidentiteit van homo naar vader. Ze willen je de diversiteit van de homogemeenschap laten zien door hun verhaal met jou te delen. Een gezin stichten. Helaas, een aanzienlijk deel van de LHBTI-ouderen heeft geen gezin kunnen stichten. En hebben op leeftijd dus soms ook geen kleinkinderen. Pas sinds 2009 mogen partners van gelijk geslacht samen een kind uit het buitenland adopteren. Waar homostellen in Nederland sinds 2019 ook voor kunnen kiezen, is kinderen krijgen met een draagster. 2 klinieken in Nederland begeleiden het proces om via een draagmoeder de kinderwens van homoseksuele stellen mogelijk te maken. Trouwen met iemand van hetzelfde geslacht kan in Nederland sinds 2001. Dit zijn dus vrij recente ontwikkelingen.
Wij zijn kinderen van de jaren 70. En dus wij hebben die hele overgang meegemaakt tussen dat de hele samenleving homoseksualiteit afwees. En toen dingen gingen veranderen. En wij zijn ook daar onderdeel van geweest, van dat proberen dingen te veranderen. Dus ik kan me herinneren dat ik zelfs nog een keer ergens een homokroeg heb bestormd. Omdat wij vonden dat er dan open ramen en open deuren moesten zijn. Vroeger was een homokroeg, moest je aanbellen. En
was
dan
gesloten, ja.
En dan keken ze door zo'n klein luikje naar buiten. En dan zeiden ze, wat kom je doen? En dan moest je zeggen wat je kwam doen. En wij waren allemaal heel erg tegen. Wij vonden dat openheid moest zijn. En dat iedereen, dat er open ramen moesten zijn. Dus dan gingen we daar met 20 man gingen we daarheen. En dan werden we allemaal boos. In de jaren 80 was het in ieder geval van strijd, et cetera. En toen in de jaren 90 kwam toen eigenlijk dat verhaal van we moeten gewoon kunnen trouwen en we moeten normaal zijn en we moeten allemaal hetzelfde zijn. En dat was wel heel prettig, want wij kwamen elkaar tegen en wij wilden heel graag gewoon trouwen en gewoon werken en niet alleen maar homo zijn. We wilden ook wat anders zijn dan alleen maar homo zijn.
Ja.
En dus wij zijn getrouwd, we hebben kinderen, we wonen in een dorp.
Jullie hebben 4 kindertjes. Voor mijn beeldvorming, een draagster, is dat een persoon die het enkel draagt? Of heeft diegene dan ook nog een rol in het leven van de kindertjes?
Nee, want als je een draagster hebt, dat is een verschil met een draagmoeder. Een
draagster. Ja.
Wij hebben dus zelf een eicel uit mijn familie en een zaadcel uit Wim, van Wim. Dus dat betekent dat de draagster heeft helemaal genetisch en biologisch niks met het kind te maken, zou ik maar zeggen. En die vindt het gewoon leuk om kinderen te dragen voor een ander. En, maar zij had bijvoorbeeld zelf 3 kinderen. Ze had geen enkele andere behoefte om nog kinderen te krijgen.
In de luiers te zitten.
Nee, dus uiteindelijk willen zij gewoon graag wat dragen voor een ander, een kind dragen voor een ander. Maar ze hebben dan verder geen contact meer. Maar we hebben wel natuurlijk gewoon, we zeggen wat op verjaardagen en dat soort zaken.
En hoe voelde dat de eerste keer dat jullie ze, jullie konden er ook zo allebei eentje vasthouden?
Ja, nou ja, wij waren ontzettend zenuwachtig. We dachten echt van alles gaat mis en je moet ook van alles regelen rondom als je een kind met een draagster krijgt. Dus je moest regelen wat er gaat gebeuren als ze ziek zijn. En je moest een verzekering regelen, een testament, een rechten en alles. Maar ja, toen hadden we die kinderen en toen hadden we helemaal nergens meer last van. Toen waren we gewoon in één keer vader en
helemaal zen.
Ja, we waren in één keer heel rustig. Dus dat was heel grappig. En ja, het fijne is wel waar we het net ook over hadden. Is dat je normaal word je altijd heel erg op je homo zijn aangesproken. Op alle plekken. En, nu zijn we vooral eerst vader. En dat is heel grappig, want dan... je hebt opeens een andere identiteit, een soort primaire identiteit. Dus als mensen met je gaan praten, ben je eerst vader. En dan ben je pas homo. Terwijl daarvoor was je altijd eerst homo en dan daarna ambtenaar, schrijver, whatever. Een deel van onze identiteit is wel heel erg veranderd. En dat is wel één ding wat heel belangrijk is om te begrijpen. Dat het heel vervelend is voor homo's, maar net zo goed voor zwarte mensen, Turkse mensen maken. Dat je eigenlijk altijd een soort frontidentiteit hebt die je soms niet fijn vindt. Dat je altijd wordt aangesproken op je kleur van je huid, of op de kleur van of op je afkomst, of op je seksuele voorkeur. En dat vond ik zelf wel heel prettig. Dat het voor ons in ieder geval mogelijk was om van identiteit te wisselen. Zeg maar van primaire frontidentiteit. Niet dat dat verandert. Ik hoop niet dat ik straks in een bejaarde thuis zit en dat ze dan opeens er maar van uitgaan dat ik een vrouw had met wie ik de kinderen had. Of dat ik weer opeens de homo van Kamer 26 word. Wij durven ook gewoon naar een aantal landen. Kunnen we gewoon niet met de kinderen. Omdat ze gewoon opgepakt worden. Ja, dat is niet fijn.
Heel bizar, hè? Je kan je dat even zo niet voorstellen.
Nou ja, wij wel, want het is een deel van onze identiteit.
Ja, echt super naast.
We waren in Frankrijk omdat we hand in hand liepen.
Oh, echt in Frankrijk?
Ja, en dan hadden we het over 82, hè. Dan liepen we hand in hand. En toen werden we gearresteerd en werden we in de gevangenis gezet.
Ja.
Ja, dat zijn rare tijden.
Ervaren jullie dat ook wel eens binnen Nederland? Of is het hier dan toch echt wel een stukje toegankelijker?
Nee, want wij durven niet bij hand in hand te lopen. Dat durven we vroeger wel, maar nu niet meer.
Nee.
En zeker niet hier in Amsterdam. En we zijn in elkaar geslagen door boterhammers. Hier waar wij wonen is het wel rustig, maar het kan altijd misgaan. In principe zou natuurlijk 1 op de 20 mensen op tv homo moeten zijn, mag ik maar zeggen. Maar wat krijgen we? We krijgen misschien 2 keer per jaar een film. En dan moeten we allemaal heel blij zijn. En dan is het altijd een kutfilm, want het is altijd de hoofdpersoon zelf wordt vermoord. En dat is echt waar, dat is onderzocht. In elke film over homoseksualiteit gaan de mensen dood.
Oh echt?
Ja, de laatste jaren komen er...
Ja, het wordt de laatste jaren wat beter.
Maar in principe plegen ze altijd zelfmoord of gaan ze dood.
Oh, jeetje.
Ja, dus dan zitten we weer naar zo'n film te kijken en dan gaat er weer iemand dood. En dat is wat we krijgen van de media, zal ik maar zeggen. En terwijl ik zelf.
Ja.
Maar het zou veel normaler moeten zijn. Maar op het moment dat het dus zo'n Pride maand is... En dan is het nog niet eens de normale hoeveelheid. Dan is het nog niet eens zeg maar 5% van wat er is. Nou ja, ik denk bijvoorbeeld dat wij in dat leerpakket zouden moeten horen. Omdat wij anders zijn dan inderdaad met een leren broek op een boot.
Wat ook hartstikke leuk is.
Wat ook hartstikke leuk is. Ja. Maar ik denk dat er wel de diversiteit van de homo...
Gemeenschap.
Dat wel heel belangrijk is. Om te laten zien dat het van allerlei mensen zijn.
Je luisterde naar een aflevering van In Gesprek met een LHBTI-ouderen. Ben je geïnspireerd geraakt? Er wachten nog een aantal gesprekken op je, dus de hoogste tijd om verder te luisteren.